Wij gaan vandaag aan de nasleep van het kruis. En het zal totaal anders zijn. Het zal vandaag totaal anders zijn dan hetgeen wat u de afgelopen weken, en ik zal bijna zeggen maanden, gehoord heeft. Dit wordt een feestmaal. Ik kan het u garanderen. Als de Heer door mij heen spreekt en ik het correct interpreteer. Maar het woord van God is vandaag een feestmaal. Zullen we het met elkaar lezen? Want we krijgen hier een nasleep. En een nasleep denken wij dat het negatief is. Maar dit wordt glorie alom. Markus hoofdstuk 15, vers 38. Weet u nog? Jezus hing aan het kruis. Hij was bespot, besmeurd, gehoond. En het werd duister. Vorige keer hebben wij gezien, vorige week, dat God in die duisternis Golgotha bezocht. En dat de Heer inderdaad al onze zonden op zich nam. De toorn van de Vader volledig absorbeert, bekoelt en volledig op rust brengt. Er is vrede bij God voor alle zondaren, van alle uitverkoren, van alle gelovigen die ooit tot de Heer komen. En het voorhangsel scheurt. Naar de woorden van de Heer Jezus, het is volbracht. Dat gaan we lezen. Het voorhangsel van de tempel, vers 38, scheurde in tweeën van boven tot beneden. En toen de hoofdman die tegenover hem stond zag dat hij zo de geest gegeven had, zeide hij: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen die uit de verte toeschouwden, en onder wie ook Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus de jongere, en van Jozes en Salome, die, toen hij in Galilea was, hem volgden en hem dienden. En vele andere vrouwen die met hem opgegaan waren naar Jeruzalem. O Vader, ik wil zo vandaag bidden voor deze prediking. O, wat hebben wij na de aanloop van het kruis de ongerechtigheid van de mens gezien. Heer, er was geen preek waarin wij niet werden geraakt door de zondigheid en de totale bedorvenheid van de mens. Heer, de hele aanloop laat zien dat elke stap en alles wat de mens deed besmeurd was met ongerechtigheid en zonde. Heer, alleen dat is al het bewijs van de totale verdorvenheid en de totale onbekwaamheid van de mens om u welgevallig te zijn. Maar, en daar is de grote maar, dat was hetgeen waar u voor aan het kruis ging, Heer. En vandaag komen wij in het veld van genade. Vandaag staan we stil, Heer, bij de grote oase die uit het kruis voortvloeit. De nasleep van het kruis. Heer, open onze ogen en onze harten voor deze rijke boodschap van uw onmetelijke genade in Jezus Christus. Gegeven, verkregen en dat wij die ook mogen zien voor de verheerlijking van uzelf. Halleluja. Amen. Wel, 4 jaar lang zijn we al bezig, hè, mensen. Op weg naar het kruis. 4 jaar lang hebben wij met de Heer Jezus en zijn discipelen gewandeld over de stoffige wegen van Galilea. Hebben we met hem in de boot gezeten en van de ene kant van het meer van Galilea naar het andere. En hebben we hem horen spreken, de storm horen stillen. We hebben hem horen roepen naar Lazarus. We hebben als het ware mee over de schouder gekeken van de discipelen hoe hij demonen uitdreef en zieken genas. Maar alles kwam steeds meer richting het kruis waar hij heen moest gaan. En de Heer zette zijn aangezicht op het kruis. En dat is ook hetgeen wat zo centraal staat, ook in onze gemeente. We hebben dat vanochtend weer mogen vieren. Het was een intense tijd. We hebben inderdaad, en ik zei het al in mijn gebed, de laatste maanden stilgestaan bij de zondige natuur van de mens. Ik kon niet anders. Ja, ik kon wel anders. Maar dat stond in de tekst. Het was allemaal onrecht wat de Heer werd aangedaan. Regelmatig ging met een gebogen hoofd weg. Zo van: Heer, wat een zonde zit er in ons. Wij zijn niet beter. Maar vandaag belanden wij in de nasleep van de kruisiging. Vandaag worden wij overspoeld door de genade verworven aan het kruis. Vandaag geen woord over zonde. Dat is niet nodig. En waarom? Dat is geweest. Dat is geweest. De kostprijs is betaald. We stappen als het ware over in een nieuw tijdperk. Dat is het hele Nieuwe Testament. Wat is het Nieuwe Testament? Dat is de uitleg van het kruis. Er is iets nieuws gekomen. Vandaag benadrukken we de gevolgen van de kruis. Wat eruit voortvloeit. Het resultaat van Jezus sterven. De consequenties. We hebben de hele tijd als het ware in de maanden ervoor stilgestaan bij ik ellendig mens. Hoofdstuk 7, het laatste vers. Bijna het laatste vers. Van Romeinen. Ik ellendig mens. En vandaag staan wij bij vers hoofdstuk 8. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat alles voortvloeiend uit die magistrale woorden. Het is volbracht. Mensen, het zijn een paar woorden. Maar het is een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Het is een keerpunt in uw leven. Het is een eeuwig keerpunt. En het is onomkeerbaar. Dat moment wat de Heer Jezus gebracht heeft, en we hebben het vochtend in de voordienst gehoord, het is eens en voor altijd. Wij zullen persoonlijk nooit meer een toornige God tegenkomen. Wij zullen de God nooit meer als rechter zien. Wij zijn verlost van God. Wie was er vorige week in de dienst? Niet in de dienst, laat ik dat beter vragen. Wie was er vorige week niet? Oké, een paar maar. Oké. Daar heb ik gesproken over de toorn van God. Vandaar dat we vandaag ook het enorme contrast zien. Het enorme contrast. Alle toorn die God de Vader had, heeft Hij op zijn Zoon geplaatst. Nooit zullen wij, luister goed, nooit zullen wij nog straf ontvangen voor onze zonden. Nooit zullen wij terug onder Gods oordeel vallen. Nooit zal er nog toorn kunnen opstapelen in God voor onze zonden. Geen enkele zonde zal de toorn van God nog op kunnen wekken. Hai. Wij hebben geen mogelijkheid meer om God toornig te maken. Dat is iets moois. Geen enkele zonde zou en kan ons terugbrengen in een andere positie, zodat God ons weer ziet als zondaar waar Hij toornig op is. En die noemde het al, een fantastisch intro voor de prediking, voor de avondmaal. De Heer heeft het zo geleid dat dat op één lijn ligt. Jesaja 43 vers 25, ik ben het, zegt de Heer, die uw overtredingen uitdelgt om mijnentwil en ik gedenk uw zonden niet meer. Het is een bewuste keus van de Heer om de zonden niet meer te gedenken, want er is geen reden om ze nog te gedenken. Wat moet de reden zijn? Strafblad? Welk strafblad? Welk strafblad? Is aan het kruis genageld. Jesaja 1:18, al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze wit, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden als sneeuw. Gods heilige toorn is eens en voor altijd op rust. Gods rechtvaardige woede kan niet meer oplaaien. U bent eeuwig verlost van Gods toorn. Wat u ook doet. Wat een heerlijk iets. We zijn voor eeuwig bevrijd van Gods toorn. Christus heeft alles gedragen. En u hoort dat ik gewoon blijf dat omschrijven omdat dat het evangelie is. Vandaag pakken wij de genade en rennen, ik zou bijna zeggen, tot het andere uiterste. Alles wat God en met u en mij voor heeft, is genade. Er is niets anders wat Hij ons nog kan geven en wil geven. Oké, er zijn beloningen in de hemel waarvoor we kunnen werken. Dat is geen straf. Dat is geen straf. Als we die missen. Het is altijd nog Gods goedheid. God ziet u volledig gerechtvaardigd. Hij heeft u in de Zoon gerechtvaardigd door geloof alleen. Hij heeft u eens en voor altijd, voor eeuwig vrijgesproken van alle zonde en schuld. U bent bekleed voor eens en voor altijd met de mantel van rechtvaardigheid verworven door Jezus Christus aan het kruis. U komt nooit meer onder Gods toorn. Niets in uw leven kan Gods toorn opwekken. U kunt nooit meer in een andere positie voor God komen dan deze. Gerechtvaardigd. Met opgeheven hoofd. God zal nooit meer toornig naar u kijken. U zal nooit, wat zal ik zeggen, uit de hand van God geroofd kunnen worden, want dat zit daaraan vast. Als iemand zegt, je kan je verlossing verliezen, dat betekent dus dat je tegenover weer in een positie kan komen te staan waar je veroordeeld kan worden en nog steeds de prijs van je zonde moet betalen. Waar de toorn van God nog steeds op je ligt. Wat is het nu? Zijn we vrij of zijn we niet vrij? Wie wederom geboren is, waar Christus van zegt, je bent van mij, ik heb mijn leven voor jou afgelegd. Christus heeft alle toorn gedragen, er is niets meer over. Uw verlossing kunt u niet meer verliezen, verspelen of verwerpen. Uw verlossing is voor eeuwig verzekerd. Geen wet die u nog veroordeelt. En vandaag zien we dat het zelfs waar is alsof er een enorme tornado voorbij is, waar de toorn van God bij Golgotha geweest is en daar tekeer gegaan heeft. En de wolken als het ware zijn opgetrokken van Gods duister. Het licht gaat weer schijnen en wij gaan de nasleep bekijken en we gaan de schade opnemen. En het blijkt dat alles beter was dan voor die tijd. Alles is hersteld. We gaan vandaag van Gods toorn naar Gods goedheid. Van Gods rechtvaardige oordeel naar Gods rechtvaardige genade. Van Gods heilige ongenoegen naar Gods genadevolle vreugde. Er is volbracht. Dat is de tekst van vandaag in de praktijk. Vorige week waren we verlost van God, weten we dat nog? Voor de mensen die er niet waren, wat ik u gezegd heb, waar zijn we van verlost? We zijn verlost van God. Vandaag staan we stil, we zijn verlost tot God. Mensen, als u de verlossing goed gaat begrijpen en weten wat Christus betaald heeft, dan gaat u heel wat rustiger op uw stoel zitten. Dan gaat u heel wat rustiger het leven in. Dan slaapt u heel wat rustiger. En dan zal ik u vandaag zeggen, de genadevolle boodschap van God is zo dat u niets meer kunt verspelen. Wat Christus verworven heeft voor u. Wat een rust is het niet. Dat horen wij misschien wel eens te weinig. En ik was blij dat Bart dat ook... Nee, dat horen wij niet te weinig. Daarom spreken wij ook door de tekst van een Bijbelboek heen. Want kunnen wij er niet omheen? Kan ik geen accenten leggen die ik persoonlijk wil leggen? Dan krijgen wij de totale rijkdom van God te zien. De zondigheid van de mens. De kruisiging van Christus. En nu zitten we bij de nasleep. En het begint bij volledige verzoening. Volledige verzoening. Vers 38. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. Eén zin. Maar allesomvattend, hè? Dit is allesomvattend. En waarom heb ik dit volledige verzoening genoemd? Omdat dit voortvloeit uit de woorden, het is volbracht. Exact op het moment dat de Heer Jezus zijn woorden spreekt, het is volbracht. Vader, in uw hand geef ik mijn geest, plaats ik mijn geest, buig het hoofd van de Heer Jezus. Op dat exacte moment scheurt de tempeldoek van boven naar beneden. Niet een half uur later. Dat was het moment. Waarop God het tempeldoek pakt. Bij wijze van spreken met zijn handen en het scheurt. De verzoening is volledig. Volledig. Het was een bovennatuurlijke handeling van God. Zo duidelijk, en dat hebben we al zo vaak gehoord. Ja, God deed dat van boven naar beneden. Dat klopt. Maar wat symboliseert het? Daar wil ik eerder bij stilstaan. Wat symboliseert het? Voor 1500 jaar was de tempel de plaats waar het paaslam geslacht werd. Waar het paascha gevierd werd. 1500 jaar. Weet je nog, toen ik gesproken heb over het avondmaal, dat het hele Oude Testament één grote rivier was van bloed. En dat het in één keer als het ware bij het avondmaal omgezet werd en tot een halt kwam. En het avondmaal en het kruis zitten aan elkaar gekoppeld. Dit was het finito. Dit was het enige ware offer waar alles naar verwees. 1500 jaar was daar een tempeldienst. Het hele Oude Testament druipt van bloed. Het was één grote slachtbank. Het was een butchery. Het droop, het stonk, het was altijd bloed, bloed, bloed. Onschuldige plaatsvervangers die geslacht werden in plaats van de zondaar die geslacht moest worden, de mens. Een onophoudelijke stroom van bloed, een rivier, die kwam in één keer in 1500 jaar permanent, eens en voor altijd, tot een stop. Het lam geslacht. Christus. Even terug. Het Pascha was een van de belangrijkste feesten van het Oude Testament. Van Israël. Weet je nog? Het was de eerste ingesteld. Direct na de uittocht van Egypte. De klok werd erop gelijk gezet. De kalender werd erop gelijk gezet. Dit is de eerste maand. Dit is het eerste feest. Die vertrekt alles van. Een schitterende verlossing uit Israël of uit Egypte. Uit het land waar ze als slaven geweest waren. En God stelde dat in. En gaf daar een enorme omlijsting omheen. Van religieuze handelingen. Van rituelen. Hoe ze God konden benaderen. En het hele Oude Testament. Het hele oude, ik zou willen zeggen, wet van Mozes die daaruit voortvloeide. Was om aan te geven een religieus systeem waarbij de nadruk lag op God die niet zomaar benaderd kan worden. De mens kon niet zomaar naar God. Elk onderdeel van de Israëlieten kwam er terug. Er was een middelaar, een priester nodig, de priester. Ze moesten alles bij de priester doen. Continu moesten ze naar de priester toe. Reiniging, reiniging, onrein, onrein. Ze moesten zich bij de priester laten zien. De priester die moest offers brengen. Ze moesten daar hun gave geven. Alles draaide om de priesters. Een middelaar. Geen mens kon zomaar naar God toe gaan. Alleen de priesters konden in het heilige komen. En dan nog één keer in het jaar het heilige der heiligen. Maar daar komen we zo op terug. De tempel was centraal. Als je de indeling van Israël kijkt, hoe ze door de woestijn trokken, de tabernakel, alle 12 stammen, die hadden allemaal, liepen ze er als het ware in een cirkel omheen. Allemaal hadden ze een gelijke afstand er naartoe. Bij de grote verzoendag moest heel Israël bijeenkomen. En dan was daar die ene bok, weet je dat nog, waar de priesters een hand oplegden. En die als het ware buiten de stad, buiten het kamp geslacht werd. Daar hebben we stilgestaan. Maar er was nog een bok. Er was nog een zonder bok. Of je zou kunnen zeggen, de andere, het lam. Dat werd geslacht. Dat bloed werd opgevangen. En die, dat bloed. Dat was het wat de hoge priester meenam. Die ene dag in het jaar. Waar hij niet het heilige inging, maar het heilige der heiligen. En dat moest hij dan besprengen. Op het verzoendeksel van de ark. Alles tot in de detail omschreven. Want God was niet zomaar benaderbaar. Om elke keer maar aan te geven. Hij maakte, en dat is ook schitterend als je de Hebreeënbrief doorleest. Volgend jaar, kleine stuk reclame. De Hebreeënbrief in de Bijbelschool, bij Frans. En wie niet in de Bijbelschool is, niet erg. Als u daar niet in meedraait. Dit zijn ook losse elementen die u mee kan nemen. Pak het mee, leer het boek van Hebreeën. Want als je het boek van Hebreeën begrijpt, dan begrijp je de rest van het Oude Testament ook. Maar het is ook andersom. Als je het Oude Testament begrijpt, begrijp je ook het boek van Hebreeën beter. Je hebt het aan elkaar nodig. Zo, tot zover de reclame. Die grote verzoendag, als die daar binnen ging, alles tot in de detail omschreven. Het liet ook zien. Niemand kan zomaar daar komen waar God is. Grote verzoendeksel. Twee gerubs erboven, waar God gezegd heeft, daartussen maak ik mijn woning. En als er een komt, die hoge priester moet eerst verzoening maken voor zichzelf en voor het volk. En ze hadden bellen aan zijn gewaad gemaakt. En soms zelfs, wat ik gelezen heb, een touw om zijn voet, dat als het misging, dat ze inderdaad de zekerheid hadden dat niemand anders erin kon, maar ze hem onder het doek vandaan konden trekken. Zo'n angst was daar. Hij moest wier ook voor zichzelf brengen, bij het verzoendeksel ook, opdat hij niet sterven, staat er letterlijk. Ja, bij de hoge priester. Het heilige der heiligen laat ook zien dat God niet toegankelijk was. Er was een onoverbrugbare kloof tussen een heilige God en een zondig, zondige mens. En alleen een priester daartussendoor kan wandelen. Eén keer per jaar en weer snel terug. Maar alleen met bloed. Als plaatsvervanger. Verzoening voor zichzelf. Wier ook voor zichzelf. En eigenlijk was het zelfs zo. Misschien dat u het ook zo kan begrijpen. Wat lag er in de ark? De staf van Aaron was gaan bloeien. Manna. En de 10 geboden, de 2 tafels, als het goed is. Ja. En het was eigenlijk als het ware zo dat de hoge priester daar binnen ging, het bloed besprengde. En dat God in zijn glorie daar aanwezig was. En als het ware het bloed zag. En door het bloed heen naar de wet keek die eronder lag. Inderdaad, het bloed bedekte de zonde die de wet liet zien. Dus dat het ware bedekt was. Bloed op het verzoendeksel. Elke overtreding, daar zou God zijn oordeel uitstellen. Het is bedekt. Goed, ik stel het uit. Eerlijk zeggen, soms ben ik wel blij dat ik geen hoge priester ben in het Oude Testament. Is dat waar? We hebben over de hoge priesters gelezen. Hè? Dat waren nou niet de meest positieve mannen. De verwakje, dan sta je gewoon versteld hoe die dan ook nog eens het heilige der heiligen ingegaan zouden zijn. Ik heb geen idee. Mensen, wat lezen we hier in hoofdstuk 15 vers 38. En God pakt het doek en scheurt het door midden van boven naar beneden. Wat houdt dat in? Gods toorn is niet alleen bekoeld, het is volledig genoegzaam, exact om 1500 uur. Ja? Wat we ook gezien hebben, dus in de middags om 3 uur, als Jezus inderdaad sterft op het moment dat als het ware de hele volk massaal naar de tempel gaat om de lammeren te laten slachten. Dat was het moment dat het kon beginnen. Dat was het moment dat er een massa volk was bij de tempel om bij de priesters hun lam te laten slachten. Exact op dat moment pakt God het doek en scheurt het van boven naar beneden. Een massa volk moet daar geweest zijn. Niemand kan het ontgaan zijn. Oh, ze hadden er waarschijnlijk nog een doek voor hangen. Want stel je voor, als het ene doek natuurlijk nog wat mis is en er gebeurt iets mee, die valt, die breekt. Weet, dan moet er nog een tweede doek zijn. Is het niet zo menselijk om altijd nog een hecht voor een hecht te maken? Zeg van, nou dat is wat God verbiedt, laten we voor de veiligheid daar nog eens teruggaan. Dat heet wetticisme. De Heer vraagt dat wij het beste aan onszelf geven. Dat betekent dus dat we er netjes uitzien. Dat betekent dat we een stropdas om doen. Dat betekent dat we een 3-delig kostuum om doen. Dat betekent dat we een hoedje op doen. Dat betekent dat we... Wow, 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 wow. 1 doek was genoeg, hè, in het Oude Testament. Dat is wat God zelf zei. Die was behoorlijk dik, hè. Ze zeggen dat hij zelfs een hand of een vinger dikte was. Zo dik was het doek. Het was daar achter aarde donker. Precies op dat moment, op het drukste moment van het jaar. Het drukste moment bij de tempel. Waar duizenden getuigen aanwezig zijn. Het kan niet anders. Pakt God dat doek. En scheurt het aan flarden. Na de woorden van de Heer Jezus. Het is volbracht. Het is volbracht. God die zelf getuigt dat het offer van zijn zoon genoegzaam is. Dat de priesters naar huis kunnen. Want iedereen heeft niet direct de toegang tot God. Iedereen kan direct gaan. Alle priesters die daar stonden, hun hart zal stilgestaan hebben. En een keer overgeslagen hebben. Dit was een monument. En dat is hetgeen wat ik ook een beetje in wil brengen. Dit is niet alleen voor de Joden een monumentaal moment. Dit is een monumentaal moment voor ons. Want er komt iets compleet nieuws. Iets compleet nieuws. Iedereen kan direct tot God. God is nu door zijn zoon voor iedereen benaderbaar. God is toegankelijk. De weg is open. De weg is vrij. Niet meer 1 persoon. 1 keer per jaar met bloed van. Nee, er is bloed. Heeft gevloeid. De deur is open. Iedereen die komt op de weg en de wijze zoals God dat vraagt. In geloof, bij berouw en inkeer van zijn zonde, is meer dan welkom. Van de grootste zondaar tot het kleinste kind, is het niet? Iedereen is welkom. Het is als waar alsof God zijn grote amen geeft. Voorwaar, het is waar. En scheurt het tempeldoek van boven naar beneden. Gooit het open. Dat is geweest. Dat is gedaan. Er is geen priester meer nodig. De tempel kan direct afgeschaft worden. De priesters die kunnen gelijk de dop in gaan. Maar dat is waar, maar dat is wat het betekent, mensen. Alle lammeren kunnen ze direct om laten keren. Hup, ze gaan, ga maar weer de weide in. Ga maar groeien. Hij is niet meer nodig. De tempel kan gelijk gesloten worden. Maar begrijpen jullie de essentie wat de Heer hier doet? En daarom noem ik het ook volledige verzoening. En dit moeten we gaan begrijpen. De hele tempel stopt in één keer. Begrijpt u daarom ook waarom wij in onze geloofsovertuiging, waarom ik ook zo regelmatig het vuur van de Heer in mij heb als ik priesters en kardinaals nog ergens tussen zie staan? Want het gaat over de essentie van het offer van Christus, die daarmee aangetuigd wordt, die ondermijnd wordt. Het is de amen van God die als het ware stilgelegd wordt. God die zelf het doek pakt en zegt iedereen is welkom. Er is geen offer meer te brengen. Er is geen priester meer nodig. Alles kan afgeschaft worden. Op Nisan 14 in het jaar 33 kon de tempel direct sluiten. En ik zou je vertellen, God heeft dat zelf gedaan 40 jaar later bij de vernietiging van Jeruzalem. Er is nooit meer een priester geweest in Jeruzalem. Er is nooit geen tempel meer geweest. Er is nooit meer geofferd. De mensen wou niet stoppen. En God die zegt, dan stop ik het. Einde oefening. Want het was maar een beeld van het volmaakte dat ging komen. Ga dus mee. En ik kijk naar mijn horloge en ik denk, ja, we gaan het toch doen. Hebreeën. We kunnen niet om Hebreeën heen. Daarom is het ook zo'n centraal boek ten opzichte van het Oude Testament, hoofdstuk 9. En ik heb daar een aantal versen, dan gaan we gewoon lezen. Ik geef daar niet zoveel uitleg over, maar dan zie je ook waarom het boek Hebreeën voor de Joden zo noodzakelijk was. Het boek van Hebreeën was niks anders om aan te tonen dat alle priesters, alle rituelen, alle offers en alle tempeldingen die nog bezig waren, konden stoppen. En toen het boek van Hebreeën geschreven werd, stond de tempel nog. Dat is het punt. Anders zou het boek niet begrijpbaar zijn. Hij moet er gestaan hebben. Er zijn ook genoeg aanwijzingen dat hij er stond. Want er wordt continu gerefereerd. Jullie doen het nog. Jullie doen het nog. Heb je dat nog niet begrepen? God zelf heeft het doek gescheurd. Hoofdstuk 9, vers 1 tot 15. Nu had ook het eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een heiligdom van deze wereld. Of dat is gewoon, de eerste is de tabernakel, de tempel, zoals in het Oude Testament. Dat was een bediening voor die tijd, voor die periode. En dat was voor het aardse welzijn van de mensen. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin een kandelaar en tafel met de toonbroden stonden. Dat is het heilige, ja, deze wordt het heilige genoemd. En daarachter het voorhangsel, en het voorhangsel is niets anders dan het doek, ja, was een tent, genaamd het Heilige der Heiligen. En wat stond daar? Daar stond een reukofferaltaar, waar het wierook op geofferd kon worden. En de Ark des Verbonds, rondom, met goud overtrokken, waarin zich bevonden de gouden kruik met manna, de staf van Aaron, die gebloeid had aan de tafelen van het verbond. En daarboven waren de gerubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Dat heb ik u net uitgelegd. Wel, hierover kunnen we niet in bijzonderheden treden. Dit was dan al dus ingericht en de priesters kwamen bij het vervullen van de diensten voortdurend in de voorste tent, maar in de tweede, het heilige der heiligen dus, alleen de hoge priester eenmaal per jaar en niets zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonde van het volk in onwetendheid bedreven. Alle zonde dus. Nu, vers 8. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag, zolang de eerste tent nog bestond. Het was de Heilige Geest die dus inderdaad ook liet zien, dit is nog voor jullie, dit is nog voor jullie, dit hoort nog bij het eerste verbond. Daarmee gaf de Heilige Geest, de werking van de Heilige Geest is in het Nieuwe Testament omschreven, maar hier wordt de werking van de Heilige Geest ook in het Oude Testament omschreven, dat het de Heilige Geest was die liet zien, dit moet je nog doen, maar dit is tijdelijk. Er komt iets beters, want er komt iets waar het wel open gaat liggen. Dat dit niet meer hoeft. Maar de Heilige Geest liet duidelijk zien, de weg is nog niet open tot God. Je moet nog altijd met bloed verzoening brengen. Jaarlijks, dagelijks. Hier ging het dan over jaarlijks, één keer per jaar. Vers 9. Dit was een zinnenbeeld. Beeldspraak. Wat staat er in de HSV hier? Ik heb niet gekeken. Zinnenbeeld. Dat is een beetje een raar woord, hè? Eigenlijk is het gewoon een beeldspraak. Een foto, een picture. Ja? Het woord is daar een parabool, een parabel. Ja? En dat heb ik u al vaker gezegd. Het Oude Testament en de rituelen en de dingen die ze deden was dus om visueel beelden te geven van het volmaakte dat ging komen. Luister maar eens mee. Het was een zinnenbeeld van de tegenwoordige tijd. Oftewel, het was een beeld van wat voor die tijd gold. In zoverre gaven en offers gebracht worden die niet bij machten waren die God ermee diende van zijn besef te volmaken. Door ze met hun spijzen en dranken en onderscheidingen en wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn opgelegd. Tot wat? Tot de tijd van herstel. Oftewel, deze rituelen waren niets anders dan om hun relatie met God in stand te houden. Het was tijdelijk, het was naar het vlees staat er. Hè? Dus het was voor het aardse welzijn van hun. Dat zij in de nabijheid van God konden leven en God in hun midden kon zijn, maar meer niet. Het had geen eeuwige waarde. Dus u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Ja? Het was gegeven tot de tijd van wat? Tot de tijd van herstel. Welke tijd van herstel is dat? Wat is het volgende gedeelte waar we heen gaan? Maar Christus, daar komt de tijd van herstel. Maar Christus, opgetreden als hoge priester van goederen die gekomen zijn. In een door grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dus niet de aardse tabernakel, ja, die naar het vlees was, en voor het vlees, voor het aardse, maar dat was juist het beeld van wat Christus kwam doen, uit een hemels een tabernakel, niet met handen gemaakt, dit is niet uit deze schepping, niet met bloed van bokken of kalver, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd binnenging in het heiligdom, waar hij eeuwige verlossing verwierf, en daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond. Punt. Er is geen middelaar meer nodig. U heeft mij niet nodig. Wij als oudsten, wij zijn geen middelaar. Wij dienen hetgeen wat de Heer bewerkt heeft. Wij staan niet tussen u en de Heer in. Oh, laat dat nooit niet zo zijn. U als gelovige heeft directe toegang tot God. Direct. Dan ziet u ook, als dat doek gescheurd is, wat dat betekent voor ons. Wij hebben iets waar het hele Oude Testament naar verwees. En ik heb u al vaker gezegd, als David, als Mozes, als Daniel naast ons zat en dit ziet. Bah, hij is in glorie, hè? Alle drie. Ze zijn in glorie, alle drie. Die zouden verwonderd zijn over hetgeen wat wij hebben. Maar alles verwees ernaar. Jullie hebben het gekregen. Wat een moment. Wat een moment. Dat lezen we toch ook in Petrus, dat zelfs de engelen de schrift doorzochten en doorvorsten om te zien wanneer het moment daar was. Ze waren allemaal hongerig en geworden, maar dat moment, wanneer was dat? En dat was het moment. Het is volbracht. God pakte het doek en scheurde het aan puin. Het offer was compleet eens en voor altijd genoegzaam. Er is geen enkel offer meer nodig. De weg is open. U en ik, wij zijn altijd welkom bij God. Altijd. Altijd. Onze oude angst is weg. Weet u, als u spreekt over ontzag voor God. Weet u hoe het misschien beter kan zien. Voorheen hadden wij ontzag voor God. Voor wat hij ons aan zou kunnen doen. Is het niet? Maar Christus heeft betaald. Wat is nu ons ontzag voor God? Wat wij hem aandoen. Is het niet? Wij willen hem eren. Wij willen de Heilige Geest niet bedroeven. Wij willen Christus verheerlijken. Dat is ons hart, dat is ons verlangen, daar ligt ons ontzag. We hebben niet meer het ontzag voor God, voor wat hij ons aandoet. Ons ontzag voor God zit hem inderdaad dat wij ontzag voor hem hebben. En hem willen eren en willen dienen. God zal ons nooit meer kwaad doen. God zal nooit meer toornig op u zijn. Wij zijn geen objecten van Gods toorn. Als u hier zit, u bent wederom geboren. God ziet u nooit meer als toornig aan. Alleen maar genadig. Volledig genadig. Daarom staat er ook in Hebreeën hoofdstuk 4 vers 16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade. Weet je, vrijmoedigheid, weet je wel? Er staat niks meer tussen ons in. Het doek is gescheurd. Christus heeft betaald. Hij is volbracht. De toorn van God is bekoeld. Volledig, eens en voor altijd. Het offer is gebracht. De rechtvaardigheid van Christus is aan u toegeschreven. Ja, wij leggen een grote nadruk op heiliging in onze gemeente. Ja, wij stimuleren dat u leeft. Vandaag hoort u dat van mij niet. U bent welkom. Nooit zal God u nog veroordelen. Nu niet en nooit niet. U bent welkom. U kunt vrijmoedig door hem toegaan opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden. Dat is het enige wat God aan ons wil geven. Hij kan niet anders. Wat u ook uitgespookt heeft. Er is geen enkele angst, geen enkele twijfel hoeft er meer bij u. Er hoeft geen enkele terughoudendheid meer te zijn. Daarom is deze boodschap ook zo belangrijk. Dit is ook het evangelie. Dit hoort er ook bij. Zal ik u eerlijk zeggen, wat voor zonde u begaat, hoe groot en hoe gruwelijk uw zonde ook zal zijn. U kunt Gods toorn niet meer opwekken. Dat lukt u niet. Maar waar heeft Jezus voor betaald? Alleen maar voor de zonde van het verleden? Eens en voor altijd. Daarom is de leer die wij hier aandragen over een directe, volledige verzoening, dat Christus ook alles betaald heeft voor iedereen die hem lief heeft, zo belangrijk. Hij heeft niet het potentieel gegeven om iedereen te redden, hij heeft dat verwezenlijkt. Weet wat dat nog uit Marcus 10, 45? Dit is de basis waarop u kunt leven. Daarom leven wij ook uit genade. Ja, ik weet hoofdstuk 6 van mijn Romeinen. Geen moeite mee. Ik kan u zeggen, wat u ook doet, Gods toorn zal nooit meer tegen u gericht zijn. Want dat was betaald op Golgotha. Er is zelfs een theologie, en als u hierover wilt lezen, die inderdaad zegt, en ik noemde zo straks alleen, als je zondigt, die begaat een grote zonde. Dit is een andere theologie trouwens, het is niet het Arminianisme, dat je geloof kan verliezen en één keer weer de toorn van God tegenover. Je kan er zelfs zeggen, ja, je kan ook een bepaalde zonde doen, de zonde tegen de Heilige Geest, of die en die zonde, en dan val je weer onder het oordeel van God. Dat is voor een gedeelte is dat wat Rome leert. Is het niet de zonde die tot de dood leidt, waar je inderdaad een zonde hebt waar je naar het vage vuur gaat? Daar hebben ze net een tussenfase. En ik lees zelfs in onze kringen, laat ik het dan zo zeggen, in de brede kringen, dat mensen zeggen, je kan weer onder Gods toorn vallen als je zondigt. Mensen, dit is de grootste rijkdom die de Heer hier laat zien. God zelf pakt het doek en scheurt het. En zegt, het is volbracht voor iedereen die gelooft. Als de rest van het Nieuwe Testament goed begrijpt. Dat is wat God hier zegt. Als uw geweten u aanklaagt na zoveel preken over uw goddeloze levensstijl. Over de zondige natuur van uw hart. Als u nog dingen uit het verleden meedraagt waarvan u zegt, dat was een aanslag die ik gepleegd heb op de Heer. Leg uw geweten vandaag eens en voor altijd het zwijgen op. Doen kleine kindjes wel eens, hè? Dat moeten wij doen, want wat was het? En die vergeving die Eddie aanhaalde, zover als het oosten is van het westen, dat God zelf zegt, ik ben ze vergeten. God herinnert zich dat niet meer. Wij zijn de enigen die ons herinneren. Kwel uzelf daar niet mee. Dat is ook waarom het een nieuwe leven is. Waarom de nasleep van het kruis zo belangrijk is om te begrijpen. Daarom ben ik ook aan het bulldozeren geweest na het kruis. Maar daar blijft het niet. Er is vrede tussen u en God. Eens en voor altijd. Het heilige. U kunt niet meer aan een andere staat verkeren, anders dan doen wij een aanslag op het offer van Christus, dan heeft hij toch niet voor alle zonden betaald. Voor die ene zonde, die gruwelijke zonde in uw leven, heeft hij niet voor betaald. Daar heeft hij voor betaald. Het enige die wij nog kennen is een liefdevolle vader die ons leidt en stuurt. En inderdaad, dan hoor ik al gelijk weer zo van, nee, maar in Hebreeën staat ook over tuchtiging. Dat is voor een andere preek. Maar de tuchtiging kwam alleen van een liefdevolle vader en niet van een rechter. Hij tuchtet ons niet om onze zonde en veroordeelt daar ons. Hij brengt ons bij zijn liefdevolle hand terug op de weg. Maar hij is geen rechter. Nu niet en nooit niet. Er is maar één wijze waarop Christus nog werkelijk als rechter zal optreden. En dat is bij de grote witte troon. Als alle doden en ongelovigen voor hem komen. En hij dat rechtvaardige oordeel uitspreekt waar hij niet voor betaald heeft. Oh, en dan zullen wij jubelen over zijn rechtvaardige oordeel. Wat zijn die gelovigen die onder de troon zitten? Heer, hoe lang nog? Hoe lang houdt u het nog in? De toorn over die zonde. Maar niet meer over die van u. Het voelt niet zo dat zonde weg zijn. Maar het is wel. Het is wel zo. De Heer is niet tegen ons. De Heer werkt in ons. Dat is een andere boodschap, hè? Wij vallen niet buiten de boot, wat ik u vorige week ook al zei bij Noach. Noach valt in de boot. Wij vallen ook in de boot, maar we vallen niet meer buiten de boot. Buiten de boot was Gods toorn. Dat was het oordeel. Maar niet in de boot. Hij poetst ons op en we gaan weer verder. We zijn aangenomen als kinderen. We zijn geadopteerd in zijn huisgezin. Eens en voor altijd objecten van zijn genade. De hemelse sluizen van genade, die gaan open. Laat u zelf nooit meer aan Gods genade twijfelen. Dat is wat ik u hiermee wil geven. Dat is wat de Heer zegt. Twijfel niet aan mijn genade. Het is Gods amen. De Vaders amen voor wat de Zoon gedaan heeft. Het doek is gescheurd. Het is eens en voor altijd genoeg. U kunt Gods genade in die zin niet misbruiken. Of nee, misbruiken, opgebruiken. Het is niet zo dat hij een bepaalde hoeveelheid genade voor u verworven heeft. En als je daar meer van nodig hebt, sorry, uitverkocht voor jou. Je hebt het opgesoupeerd, hè? Met je leventje. Nee. Er is genade te over. Geloof met heel uw hart dat u, door geloof in Jezus Christus alleen, een object bent geworden van zijn genade. En niks anders. Alleen maar een object van zijn genade. En denk niet dat hij dat uit uw leven wegneemt. Of dat u zegt van, de Heer heeft me, het is bijna, ik word bijna op handen gedragen. Het is bijna onnatuurlijk hoe goed hij naar mij is. Ik durf bijna niks meer te doen, want stel je voor dat de bodem onder mij wegzakt. Dat is geen genade. God, weet je waar God de bodem weggetrokken heeft? Bij zijn zoon. Vader, mijn God, waarom? Waarom heeft u mij verlaten? Dat was feitelijk de bodem onder Jezus' aardse leven werd weggetrokken. In onze plaats. Als u leeft, weet dat u wandelt in de genade verworven aan het kruis. En die wordt nooit onder u vandaan getrokken. Die wordt nooit uitgeput door u. Hij zal het nooit doen. God geeft en geeft en geeft. Luther zei het zo, wanneer iemand zegt dat Gods onbeperkte vergeving een vrijbrief is om erop los te leven. Die is pas begonnen om te begrijpen wat genade is. Want wij hebben gauw genade en dan zetten wij een heg neer. En ik weet het, het staat in Gods woord wat we vanochtend hoorden. We hebben de genade van Christus verworven, maar laten we dan ons leven zo toewijden. Dat is niet de boodschap hier. Dat doek werd gescheurd. En dan moeten we weten wat genade is. En genade betekent dat u eigenlijk erop los kunt leven, zoals u maar wilt. En de mensen in Korinthe deden dat, hè? Als je het avondmaal leest in Korinthe, ja. Wat zien we dan? Die leefden erop los. Die hadden een feestmaal. Eigenlijk was het een zuipfestijn en een vreetfestijn. Voor degenen die rijk waren, die niks hadden. Die zaten daar wat kruimeltjes te eten. Die hadden droog brood. Dus ze wouden niet met elkaar delen. En wat lezen we dan? En daarom zijn er zoveel zwak, ziek en ontslapen. En dan leggen wij de nadruk en ja, die is er. Zelfonderzoek, dat is waar. Maar God is zo genadig om ze thuis te halen. En te zeggen van, ach weet je, ik haal je wel thuis. Het enige wat deze mensen missen en wat God hun ontnam, is maar één ding. De mogelijkheid om schatten in de hemel te verzamelen. Dat was het enige wat God hun ontnam. Ananias en Safira, die dood neervallen voor Petrus zijn ogen. God laat eigenlijk zien, ze zijn kinderen van mij, ik haal ze thuis. Het enige wat ik hun ontneem is de mogelijkheid om schatten in de hemel te verzamelen. Waar geen mot is, waar geen roest is, maar onvergankelijke schatten tot in eeuwigheid. Als bonus op de verlossing. Dat is het enige wat God ontneemt. En als een liefdevolle, genadevolle vader die niet zegt van, dat krijg je niet. Nee. Dit is Gods beloning voor iemand die trouw leeft naar het kruis. Die zijn genade wandelt en daar voorzichtig mee omgaat. Maar die genade verliezen zij niet. De verlossende genade hebben die mensen nooit verloren. Begrijpt u? Begint u beginnen te begrijpen wat de verlossende genade van God is toen dat doek gescheurd werd? Ik zou bijna zeggen, leef er maar op los, hè. U kunt het niet ontvallen. Dat is eigenlijk wat genade is. Dat is verworven. En dan zeggen ze inderdaad van, Erik, dit is tegenstrijdig. Aan de ene kant horen we dat we een enorme opdracht hebben. Ja, maar dat was die andere preek. Dit is waar die rijkdom van Gods genade. En gaan we tot genade. Is zo dat alle zonden betaald zijn. Niets kan ons nog ontvallen. Volledige verzoening. Je zou bijna zeggen, zullen we daar gewoon stop? Zullen we de rest mee pakken? Er is ook volledige verlossing. Marcus is zo geweldig in zijn opzet. Hij legt eerst die volledige verzoening uit van het doek dat scheurt. En dan geeft hij een voorbeeld van de volledige verlossing. De centurion. De hoofdman. En toen de hoofdman, die tegenover Jezus stond, zag dat hij zo de geest gegeven had, zei hij, waarlijk, waarlijk, deze is de zoon van God. Een doorgewinterde soldaat. Waarschijnlijk de man die inderdaad al van tevoren bij hem aanwezig was, bij Pilatus. Met zijn legioen, waar hij over de baas was. Zijn soldaten die waarschijnlijk Jezus bespot hebben, gehoond hebben, een kruis gevlochten hebben, van doornen, een staf gegeven, een mantel omgegeven. Waarschijnlijk was dat zijn groep. 4 soldaten van zijn bataljon en van zijn legioen, die waren meegegaan door de straten van Jeruzalem en hij was daar de leidsman van. En als je centurio was, dan was je geen kleine man, hè? Dat had je verdiend, hè? Je kwam niet van de officierenacademie zomaar in niveau van, nou, leiding geven. Ik heb in theorie geleerd, maar nu nog in de praktijk. Die mannen die waren doorgewinterd, die waren opgeklommen tot. Dat waren de harde jongens. En die had de Heer Jezus zien sterven. En wat staat er dan zo mooi, die tegenover hem stond. Hij had alles gezien. Oog in oog met de Zoon van God. Oog in oog hoe deze stierf. Hij had er waarschijnlijk honderden gezien. Honderden had hij zien sterven. Maar niemand zoals deze. Niemand die deze woorden gesproken had. Toen ze zaten te dobbelen, om zo maar te zeggen. Het lot wierpen over zijn kleed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Die tegen de dief aan de ene kant van hem zei, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Had hij nooit gehoord, die centurio? Moeder, uw zoon. Zoon, uw moeder. Die aan het kruis hing en het uitschreeuwt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Die uitroept, er is volbracht, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. En zijn hoofd buigt uit. Dit was voor die man de meest ongewone, die sterft aan het kruis. Dit had hij nooit meegemaakt. Iemand die tot het eind zijn bewustwording behoudt en volledig bij bewustzijn is. En inderdaad zelf zijn leven aflegt met zoveel genadevolle woorden daartussen. Matthäus voegt nog bij de aardbeving die er kwam. De graven die opengingen. Daar ga ik verder geen aandacht aan besteden. Toen de hoofdman tegenover hem stond. Niet ergens aan de zijkant, maar tegenover hem. Want Marcus maakt het zo visueel. Het doek is gescheurd. De hoofdman weet daar niks van. Want het gebeurt allemaal op hetzelfde moment. En de hoofdman staat er. Ziet het gebeuren. Hoe hij sterft. En hij zegt, waarlijk. Hij kon het boven lezen. Jezus Christus, Zoon van God. Waarlijk. Maar wat zegt dat? Dit is waar. Hij bevestigt het vanuit zijn hart. Dit is waar. Een diepe overtuiging vanuit zijn eigen hart. Waarachtig, waarlijk. Voor die man die daar staat in centurion is er geen moment van twijfel meer. Dit is niet zo van, nou ja, het zou toch wel eens kunnen zijn wie het was. Hij bevestigt dat zo duidelijk. Waarlijk. Aan de grond genageld met alle tekenen die er zijn, die verwijzen dat dit waarachtig de Zoon van God was. En hij zegt het. Deze mens was een Zoon Gods, zegt de NBG. De HSV is beter. Deze mens was Gods Zoon. Dat is wat er in de Griekse tekst staat. Niet een. Maar was Gods Zoon. Deze centurio is geen volleerde theoloog. Maar hij spreekt naar wat hij weet. En wie met zijn mond belijdt. Beleid dat, omdat de Heer dat gegeven heeft in zijn hart. Ik ga er helemaal vanuit dat deze man wederom geboren is. Die man heeft geen weet van wat er in de tempel gebeurde, wat het allemaal inhoudt. Maar hij heeft genoeg van de Heer ook meegekregen en hoogstwaarschijnlijk zelfs in het voorafgaande wie de Heer Jezus is en wat hij onderwezen heeft. Dit is een directe illustratie van wat het betekent dat het doek gescheurd is, is het niet? Waarlijk, dit is de Zoon van God. Op het ene moment scheurt het doek. En op hetzelfde ogenblik wordt er een van de meest lugubere moordenaars het koninkrijk binnengetrokken. Dit is niet meer bij toeval dat dit hier staat. Hè? Dit is door Marcus bewust hier neergezet onder een volle leiding van de Heilige Geest. Dit is een directe illustratie van wat een paar uur daarvoor gebeurd is dat de Heer Jezus de toren van God gedragen heeft, ook voor deze centurio. Johannes. Johannes schrijft over Jezus deze woorden. Als ik van de aarde verhoogd ben, 12:32, zal ik allen tot mij trekken. Als ik van de aarde verhoogd ben, als ik daar hang, zal ik mensen tot mij trekken. Dat is eigenlijk wat de Heer zegt. En allen, is dat alle mensen of alle soorten mensen? Alle soorten. Of het nu Jood is of Griek. Of het nu een brave man is, een fariseer. Of een of andere centurio die toch heel wat op zijn geweten heeft. En daar, ter plekke. Volledige verlossing. Volledige verlossing. Met de grootste precisie plaatst Marcus dit hier direct achter. Wat een geweldig moment. Mijn vraag aan u. Ziet u Christus net zo als deze centurio? Hele tijd heeft hij daar gestaan en niet gezien wat hij moest zien. En op dat moment dat de Heer zijn ogen opent en hij wordt wederom geboren, wat zegt hij waarlijk? Dit was Gods Zoon. Kent u hem zo? Bent u wederom geboren? Want dat is waar alles mee begint. U kunt niet zonder. Anders heeft het doek wat gescheurd, is geen enkele betekenis voor u. Anders is die genade niet voor u, maar als u inderdaad wederom geboren bent. De poorten van de hemel staan direct voor u open. Maar kijk eens naar het volgende. En het lijkt alsof Marcus hier ook direct de volgende stappen aangeeft. Hij zegt van er is volledige verzoening. Er is volledige verlossing. Maar er is ook volledige volgzaamheid. En hier gaan we specifiek naar de vrouwen. Luister vrouwen, dit is voor jullie. Waren er ook vrouwen die uit de verte toeschouwden, onder wie ook Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus de Jongere en Jozes en Salome, dat is een andere vrouw, ja, die toen hij in Galilea was hem volgde, hem dienden en vele andere vrouwen die met hem waren opgegaan. Waar zijn de mannen? Vertel het mij, er was er maar één, hè? 3 jaar lang waren ze met hem opgetrokken, allemaal grote mond, Petrus met zijn, nou ik hoef maar niet meer te zeggen met zijn grote mond verhaal, want dat hebben we gezien. Oh, ik zou hem niet vlogen, dan moet ik met hem sterven. Onze echo geruiden zegt van Petrus, waar ben je? Er was maar één, was Johannes, die daar zichtbaar is. 3 vrouwen worden genoemd. Andere evangelie nog een paar meer, maar er staat ook bij en vele andere vrouwen. En je ziet dat ze op afstand staan. Ze hadden misschien eerst gewoon meer in het midden gestaan, maar toen de spotterij begon en hun heer en heiland en hun meester als het ware gehoond en gespot werd en veracht, hebben ze zich langzaamaan teruggetrokken. Oh, dit is gruwelijk om aan te horen. Hebben wij dat ook niet? Dat als er minachtend over de Heer gesproken wordt, we willen dat graag corrigeren, maar als het niet lukt en als we daar iets over zeggen, dan zeggen we van, weet je wat, we onttrekken ons hieraan. Bijbels afscheiding. Daar onttrekken we ons. Dat is niet om aan te horen. En dat zie je eigenlijk wat hier gebeurt. Ze konden er niet langer aan horen en ze stonden op afstand. Van de verte zijn ze het maar gaan aanschouwen. Een groep vrouwen, een groep trouwe volgelingen. En wat staat er zo mooi? Ze hadden de Heer overal gevolgd. Ze volgden en dienden hem. Door Galilea, toen hij opging naar Jeruzalem. Dit waren vrouwen met geloof. En soms verwonder je daarover. Als je namelijk alleen al een studie doet over de vrouwen in het leven van de Heer Jezus. Hebben wij tot nu toe gehoord dat de Heer Jezus ooit een vrouw berispt heeft zoals hij mannen berispte? Er waren vele vrouwen bij de Heer Jezus. Het verwondert mij dat ze nog niet tegen de Heer Jezus gezegd hebben, hij is een rokkenjager. Ja toch? Hij zat bij de zondaren te eten, het is een veelvraat. Ja? Een feestganger. Die nog zelfs bij de heidenen en de tollenaars gaat zitten. Vele vrouwen trokken met hem op. En dan zie je ook, dat in het onderwijs van de Heer, heeft hij bijna nooit een vrouw berispt. Alleen maar aangemoedigd, de vrouw bij de waterput. Oh, ik ben het. Ik ben het. En één dag zal er een moment zijn dat je hier hem zult aanbidden. Wat denk jij? Maar hier ben ik. En hij wijst naar zichzelf toe. Hij heeft geen vrouw berispt. De Heer is altijd heel genadevol geweest naar vrouwen. En het lijkt ook hier weer zo dat er een enorme schare vrouwen was die hem volgde en hem trouw diende. Die ervoor uit durfde te komen dat ze bij Jezus hoorden. Maar mannen zo'n mond hebben een leiderschap moeten tonen, vooraan hadden moeten staan. Is het als het ware Marcus die onder de leiding van Petrus, als zijn grote vriend zegt, Petrus had de camera maar van ons af, joh, want ik heb hier wat rode vlekjes op mijn wang. Ik was daar niet. Vraag maar Johannes wie er waren. Oh, zeg Johannes, er waren een hele keurige vrouwen. Ik zou dit vertellen. Vele vrouwen. Zo, is iedereen gelijk weer wakker? En dit getuigt ook van de belangrijke positie die de vrouw had in het leven van de Heer Jezus. Nooit op de voorgrond. Nooit in een positie van onderwijs. Nooit als apostel aangesteld. Nooit als discipel uitgezonden om wonderen te doen. Hadden de mannen wel, hè? O Heer, we hebben wonderen gedaan, we hebben demonen uitgedreven. Ze luisterden zelfs naar ons. We hebben zieken kunnen genezen. Waar zijn jullie? Wel, allemaal zullen ze verstrooid zijn als de herder genageld wordt aan het kruis. Behalve de vrouwen. Zal ik eerlijk zeggen, wij hebben van die vrouwen in onze gemeente. We zijn er dankbaar voor. Is het niet? Dat ik hier alleen al zo sta, getuigd dat ik een vrouw heb. Dan stond ik hier niet zo. Oh, misschien nog 4 weken om te overleven, ja. Wat nieuws in de kast en wat schoons en wat gestreken. In de gemeente, mensen, is het net zo. Die vrouwen hebben een cruciale rol en dat zie je hier. Naar voren komen ze, dienden hem. De Heer had nergens nodig aan. Heer, heb je wat nodig? Laat het ons weten. Dat zagen we niet bij Maria en Martha? De Heer werd verzorgd. Dit is een geweldig getuigenis en bijna ook een aanslag op de mannen die daar niet staan. En dat is ook wat Marcus hier beweegt. Hij laat zien dat er alleen maar één is. Maar voor de rest zijn het vrouwen. Getrouwe volgelingen. En er is een Maria van Magdala. Hè? Dat is gewoon, moet je eens even bij stilstaan. Dit zijn de vrouwen. Dit is een vrouw. Eigenlijk komt ze in Lucas 8, wordt ook verteld dat ze 7 demonen had. Dit is een vrouw die bijna altijd als eerste genoemd wordt. Maar dan denken wij gewoon van, nou, dat zal er een zijn, hè? Pff, met de broek aan en haar op de tanden. Dat is nooit hoe we haar ontmoeten. Dat is nooit hoe de Heer over haar spreekt. Dat is nooit hoe de Bijbel haar naar voren brengt. Dit was een vrouw die wist wat het was. Die wist wat het was om in duisternis te leven. 7 demonen hadden haar bezeten. Kun je dat voorstellen? Vorige week waren wij in de duisternis, de toorn van God. Deze vrouw had geleefd onder de toorn en de duisternis van Satan. Onder het beheer van Satan. 7 demonen. Zij wist wat het was om de toorn van de Vader over zich te hebben. Jarenlang was ze geteisterd door deze demonen. Zij wist als geen ander wat duisternis is, wat het was om in de buitenste duisternis op deze aarde te leven. Is het niet? Zij leefde als het ware onder de toorn van Satan. Zij wist wat demonen met haar gedaan hadden, wat ze met mensen konden doen. Zij wist als geen ander wat verzoening was. Als de centurio daar nog verwonderd staat en zegt waarlijk. Hier is een trouwe volgeling. Een vrouw, Maria van Magdala. Ik haal er maar één uit. De rest zouden we ook al boeken over kunnen schrijven. Er is niet zoveel gegeven, maar deze vrouw wist wat het was, wat de Heer voor haar gedaan had. Die staat daar niet van, oh en nu valt daar, stopt mijn wereld in. Nee, was dit ook niet een van die vrouwen die als eerste bij het graf was? Mijn Heer, we gaan hem balsemen, we gaan hem verzorgen. Ook al is hij nog overleden, hij is overleden, we gaan hem verzorgen. Wat hebben we in Galilea gedaan, dat hebben we naar Jeruzalem gedaan. En dat blijven we doen. Zij wist als geen ander dat ze bij de Heer Jezus altijd welkom was. De Heer had haar verlost. De Heer had haar bevrijd. De Heer had een relatie hersteld. Dit was een vrouw, ik zal je vertellen. Die heeft meer op haar kerfstok dan u en ik samen. Want een demon komt niet zomaar. En 7 komen niet zomaar. En wat die veroorzaken in je leven is nou niet veel godsvruchtigheid. Dan is God genadig geweest dat onze zonde niet tot dat extent heeft kunnen gaan als bij haar. Maar als er 7 demonen in iemand leven, dan komt er echt niet veel goeds meer uit. Hè? Dit was een vrouw die wist dat de Heer het beste met haar voor had. Dit was een vrouw die letterlijk leefde uit genade. Die volledig aan hem toegewijd was. Afstand van het kruis staat gewoon te wachten. Misschien nog niet volledig begrijpen wat het offer betekende. Maar het is een vrouw die weet wat het is om uit genade te leven en onder de genade te zijn. Die weet wat het betekende toen de Vader het doek scheurde. Ja, dat heb ik ervaren in mijn leven. Dat had zij ervaren in het leven. En zij was al een stap verder dan de centurio. Zij was al verlost, maar ze ziet de verzoening. En ze weet, dit is mijn Heer en hem kan ik volgen. Want hij is trouw. De nasleep van het kruis. Nergens kon deze vrouw meer bescherming vinden dan bij de Heer. En zo is het ook bij ons. Wij zijn volledig beschermd bij de Heer. Eddie zei zo straks dat wij onder de vleugels van de Heer mogen schuilen. Exact wat het Oude Testament zegt. Ik zal u dragen op adelaars vleugelen, zegt de Heer. Tegen Israël. Tegen zijn uitverkoren deel van Israël. Zij die deelgenoot worden en vooruitzagen naar het offer wat kwam. Wij kijken terug naar het offer. En zeggen, ja Heer, dat was voor ons. Wij zitten ook onder zijn vleugels. Eens en voor altijd. De nasleep van het kruis. En zoals u wederom geboren bent. Dat weet u, dat het eens en voor altijd is. Dit onderdeel van de verlossing. Moet u goed als fundament ook neerleggen. Dit is niet een preek waarin ik u ik zou bijna zeggen, in actie wil laten schieten. Maar dat u genade gaat begrijpen als iets wat God aan u gegeven heeft, aan u geeft en hij aan u wil geven. En het is het enige wat hij aan u wil geven. Het enige wat hij kan geven. Hij zal geen toorn meer over u uitstorten. Wat uw geweten ook zegt. Waar u de laatste weken ook mee worstelt, aanklaagt, wat dat ook is. U bent een kind van God geworden. Christus heeft genoegdoening gedaan voor de toorn van God. Genade zij u. En vrede zij u. Begrijpt u de intro vaak die Paulus gebruikt bij veel van zijn brieven? De genade van God en de vrede van Christus over u is. Dank u wel, Vader, dat die vrede in onze hart mag regeren. Wat bent u goed? In Jezus' naam. Amen.